Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website.
We hebben twee lezingen. Het idee is dat ik in de eerste lezing duidelijk hoop te maken wat ons geweten is, hoe het werkt en hoe we ermee om moeten gaan. En daarin zal ik ook met name recht doen aan de titel: leg je geweten niet het zwijgen op. En in sommige gevallen leg je geweten wel het zwijgen op. En in de tweede lezing wil ik meer ingaan hoe je je moet verhouden met je eigen geweten tot het geweten van de ander. En dat is ook mega belangrijk. En ik zou ook zeggen super interessant. We hebben echt vanavond een onderwerp te maken wat echt hoort bij de kern van het christelijk leven. Bij de kern ook van het geestelijk leven. Als je weet wat je geweten is en hoe je daarmee om kunt gaan met het geweten van de ander, dan denk ik dat je geestelijk enorm kunt groeien. De oven is klaar. Je doet de oven open en je ruikt een heerlijke geur van een vers gebakken cake. Je strekt je hand uit om het cakeblik te pakken, maar met dat je vingertoppen het cakeblik aanraken, trek je het pijlsnel terug. Auw! Dat is natuurlijk veel te heet. Je zenuwen hebben in een ongelooflijk korte tijd het signaal van pijn afgegeven en gereageert met een terugtrekreflex om je lichaam te beschermen tegen verbranding. Je mag blij zijn dat je een zenuwstelsel hebt dat zo goed functioneert, want anders had je een lelijke brandwond opgelopen. Zoals God ons lichaam heeft voorzien van een waarschuwingssysteem om ons lichaam te beschermen tegen fysieke pijn en gevaren, zo heeft God onze ziel of onze geest ook voorzien van een waarschuwingssysteem om te voorkomen dat we geestelijk gevaar lopen. Op het moment dat je iets wilt doen waarvan je de innerlijke overtuiging hebt, waarvan je weet dat het niet juist is, dan gaat er een alarm af die je waarschuwt. Niet doen. Of als we ons achteraf bewust worden van iets wat we verkeerd hebben gedaan, of iets wat we nagelaten hebben, wat we eigenlijk hadden moeten doen, dan wordt hetzelfde systeem ingeschakeld. En dan krijgen we een gevoel van schuld en schaamte. En dat systeem, dat noemen wij het geweten. Het geweten is het vermogen dat God ons bij de schepping heeft gegeven om te beoordelen of iets goed of kwaad is. Of iets moreel, verantwoord of onverantwoord is. Ons geweten is geen gevolg van de zondeval. God heeft ons geschapen naar zijn beeld en daarbij hoort dat hij ons heeft geschapen als morele mensen met het vermogen om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Wat wel een gevolg is van de zondeval, is dat we vaak niet luisteren naar ons geweten. En dat we dingen doen waarvan we weten, waarvan ons geweten zegt dat het verkeerd is. Uit het gedeelte wat we net hebben gelezen in Romeinen 2, blijkt dat alle mensen een geweten hebben. Er is geen mens op aarde dat geen geweten heeft. En Paulus schrijft dit in een gedeelte waarin hij uitlegt dat het oordeel wat God uiteindelijk zal vellen over deze wereld, dat dat een rechtvaardig oordeel zal zijn. God zal alle mensen in waarheid, naar waarheid, rechtvaardig oordelen. En de vraag die wij hebben als mensen die de Bijbel hebben en veel over God weten, en misschien herken je die vraag wel: hoe kan God nou een eerlijk oordeel vellen over mensen die nog nooit van hem hebben gehoord? Of die nog nooit de 10 geboden hebben gelezen? Hoe kan God hen in het eindoordeel eerlijk beoordelen? Nou zegt Paulus in Romeinen 2, vers 12: zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. Dus er staat niet dat mensen die nog nooit een zendeling op bezoek hebben gehad, of die nog nooit een Bijbel hebben gelezen, dat die automatisch al naar de hemel gaan, want ze konden er niks aan doen. Nee, Paulus zegt die zullen zonder wet verloren gaan. Waarom? Hij zegt in vers 15 of vers 14, want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. En daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. En dan vervolgens wijst Paulus naar het eindoordeel in het volgende vers, vers 16. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mens zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn evangelie. Dus Paulus legt een verband tussen het eindoordeel wat God zal voeren over de mensen en het geweten dat mensen hebben. En blijkbaar is het zo dat hoe God uiteindelijk mensen zal oordelen, dat dat parallel loopt, deels in overeenstemming is, met hoe ons eigen geweten ons heeft beoordeeld en veroordeeld. Dus, op het moment dat wij dingen doen waarvan ons geweten zegt dat het verkeerd is, en ons geweten ons vervolgens aanklaagt en veroordeelt, dan weten we wat ons straks te wachten staat als wij voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dat oordeel wat hij zal vellen, wat God zal vellen, dat zal het eens zijn met ons eigen oordeel, van ons eigen geweten. En dit is de reden waarom ons geweten niet het zwijgen op moet leggen. Want op het moment dat we dat wel doen en dus tegen ons eigen geweten gaan, geldt wat Paulus schrijft in vers 8 en 9 van hoofdstuk 2. Zij die gehoorzaam zijn aan de ongerechtigheid, dus die de zonde doen, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van iedere mens die het kwade teweeg brengt. Dus door tegen ons eigen geweten in te gaan, maken we ons schuldig, vergroten we onze schuld ten opzichte van God, verzwaren we ons eindoordeel. Nou, dit is een moment om even te stoppen en het te laten landen. Tot je door te laten dringen. Want ik hoop dat nu die alarmbellen gaan rinkelen en dat je onrustig wordt. Want het is niet alleen zo dat wij hier allemaal zitten als mensen met een geweten. Het is ook zo dat wij hier allemaal zitten als mensen die niet één keer, maar heel vaak tegen ons eigen geweten in zijn gegaan. We hebben allemaal dingen gedacht waarvan ons geweten zei, het is niet goed om hierover na te denken. We hebben allemaal dingen gezegd waarvan ons geweten zei, dit mocht je niet zeggen. We hebben dingen nagelaten waarvan ons geweten zei, maar hier ben je een nater geweest. Hier heb je een plicht verzuimd. Wij zijn allemaal mensen die een geweten hebben, die ons aanklaagt, die ons schuldig stelt en die ons vertelt dat we straks in het eindoordeel een probleem hebben. En dat kun je proberen te ontkennen of weg te drukken, maar dat heeft geen enkele zin. God heeft een dag gesteld waarop de wereld rechtvaardig geoordeeld zal worden door een man die hij daartoe heeft aangesteld, zo zegt Paulus. De oordeelsdag zal komen. Ook al ben je er niet van overtuigd, ook al twijfel eraan, die oordeelsdag die komt. En op die dag zullen de mensen die het kwaad hebben gedaan, die tegen hun eigen geweten in zijn gegaan, veroordeeld worden. En dan kun je denken, het zal wel meevallen. Of je zegt, daar wil ik eerst op een bijzondere manier van overtuigd worden. Maar beter is het om het woord van God te geloven. En dan is de vraag, want dan word je onrustig. En dan word je bang. En dan weet je dat je een probleem hebt. En dan is de vraag, wat kun je daarmee doen? Dus hoe moeten wij omgaan met een geweten dat ons schuldig stelt? Wat verontreinigd is, wat ons aanklaagt, wat ons veroordeelt, wat ons bang maakt voor die grote dag van de Heere? Wat hebben we nodig? Hoe kunnen wij de hemelse rust, blijdschap en vrede in ons hart terugkrijgen? Is er een goede manier om ons geweten weer tot zwijgen te brengen? De meest logische manier voor ons als mensen lijkt te zijn dat je je slechte daden gaat compenseren met goede daden. Met vrome activiteiten. En dan zie je eigenlijk in alle godsdiensten terugkomen. Dus we hopen dat we door het goede te gaan doen of door godsdienstige plichten te vervullen, dat ons geweten weer tot rust komt. Dat het geweten daarmee akkoord gaat. En natuurlijk lukt het in de praktijk niet om volledig het goede te doen. En dan hopen we dat het voldoende is om je best te doen. Dat je geweten je met rust laat op het moment dat je eerlijk kunt zeggen, maar ik heb wel mijn best gedaan. En wat ik hoop vanavond, is dat je geweten daar niet tevreden mee is. Waarom niet? Omdat God daar niet tevreden mee is. Gods gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid is niet tevreden met mensen die goed hun best hebben gedaan. Gods rechtvaardigheid eist dat we volmaakt zijn geweest. En dat we zijn wil volkomen hebben gedaan. En daarom is er volgens de Bijbel maar één manier om die vrede te krijgen. En dat is dus niet door de werken van de wet. Hebreeën 9 vers 14 geeft het antwoord. Hebreeën 9 vers 14 zegt, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dit is het antwoord. Het bloed van Jezus is het middel wat God aan ons heeft gegeven om ons geweten te reinigen. Te reinigen van dode werken, dat zijn de zonden. Om God, de levende God, te kunnen dienen. Dus de enige manier om je geweten tot zwijgen te brengen, de enige goede manier, is door het geloof in de Heer Jezus. Petrus zegt in Handelingen 10 vers 43, van Jezus getuigen alle profeten, heel het Oude Testament, dat iedereen die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. En dat hebben we nodig. Vergeving van onze zonde. Dat wordt in de Bijbel ook rechtvaardiging genoemd. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan word je gerechtvaardigd. Dat betekent niet dat je in die zin rechtvaardig gemaakt wordt, dat je geen zonde meer doet. Maar dat betekent dat God je beoordeelt en behandelt als iemand die geen zonde heeft gedaan. Je wordt rechtvaardig verklaard. Dus hoewel je een zondaar bent en ook blijft, in Christus ziet God je als iemand die geen zonde heeft gedaan. In Romeinen 8 vers 1 zegt Paulus dat volgt. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Als je in Christus Jezus gelooft, dan ben je schuldig, maar je wordt niet als een schuldige behandeld. Je verdient een verdoemenis, maar er is geen verdoemenis. Want Christus heeft aan het kruis de verdoemenis ondergaan. Hij heeft de toorn van God gedragen, zijn bloed gegeven als verzoening voor de zonde van degene die in hem geloven. En als je je tot God bekeerd hebt, je zonde hebt beleden, je vertrouwen hebt gesteld op de Heer Jezus, dan is dit de waarheid die je jezelf mag toe-eigenen. Met deze waarheid moeten we naar ons geweten toe gaan. En met deze waarheid mogen we ons geweten het zwijgen opleggen. Als je de belofte van het evangelie hebt omhelst, dan moet je geweten stoppen met het aanklagen, met het veroordelen. Het feit dat dit samen kan gaan, dat je en vergeving hebt ontvangen en objectief rechtvaardig bent voor God, tegelijkertijd dat je nog een geweten hebt wat je aanklaagt, dat staat in de Heidelbergse Catechismus antwoord 60. Dat gaat over de rechtvaardiging door het geloof. En daar staat, ik ben alleen rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus. Mijn geweten klaagt mij aan dat ik tegen alle geboden van God ernstig heb gezondigd en dat ik niet één gebod heb gehouden. Ook heb ik nog steeds de neiging om alle verkeerde dingen te doen. Ondanks dat geeft God, zonder dat ik daarvoor iets heb gedaan, uit genade aan mij de volledige betaling, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Een prachtig antwoord. Dus op het moment dat je geweten je aanklaagt omdat je hebt gezondigd, en tegelijkertijd weet je dat je naar het kruis bent geweest met je zonde en je vertrouwen hebt gesteld op de Heer Jezus, dan moet je je geweten het zwijgen opleggen. Dan kun je je geweten aanspreken en zeggen, misschien allereerst dank je wel dat je me onrustig hebt gemaakt. Dank je wel dat je me gedreven naar de Heer Jezus. Maar God zegt dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Het woord van God zegt dat als wij onze zonden belijden, dat God trouw en rechtvaardig is om ons alle zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus geweten, dank je wel dat je me onrustig hebt gemaakt, maar nu moet je je mond houden. Zwijg en laat mij genieten van de vrede, van de blijdschap, van de vreugde die God heeft beloofd aan degene die geloven in de Heer Jezus. En dan ben je gerechtvaardigd door het geloof. Dan moet je je geweten niet helemaal laten verstommen. Integendeel, Christus is niet alleen gekomen om ons te rechtvaardigen, maar ook om ons te heiligen. En in de heiliging speelt ons geweten een hele belangrijke rol. De heiliging is het werk van God door zijn woord en door zijn geest, waardoor we steeds meer aan de zonde sterven en steeds meer in staat worden gesteld om het goede te gaan doen. Het is het werk van God. Het is God die in ons werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Maar tegelijkertijd is de heiliging ook iets waartoe wij worden aangespoord, waartoe wij worden opgeroepen. En daarom zegt Paulus, ik citeerde net Filippenzen 2 vers 13 in het vers ervoor, werk uw eigen zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. Dus in de heiliging worden wij geactiveerd en worden wij opgeroepen om ons in te spannen, om hard te werken, om te strijden, dood de zonde. Ja, er staan krachtige, appellerende werkwoorden die ons inschakelen. En hoe we dat kunnen doen, vertelt Paulus in Handelingen 24, vers 16. Hij zegt, ik oefen mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mens. En daarmee bedoelt Paulus niet dat hij elke dag probeert het evangelie zich toe te eigenen en zichzelf te overtuigen dat hij werkelijk gerechtvaardigd is. Daar heeft Paulus het hier niet over. Hij heeft het hier over de heiliging, dat hij zich elke dag inspant om naar de geboden van God te leven. Om niet te zondigen tegen God, om niet te zondigen tegen de naaste. En dat doet hij niet om het eeuwige leven te verdienen. Paulus is uit genade gered. En hij heeft het eeuwige leven gekregen. Als we geloven in de Heer Jezus, dan mogen we rusten in het volbrachte werk van Christus. Daar hoeven we niks aan toe te voegen. Dan mogen we zeker weten dat we uit genade erfgenamen zijn van het eeuwige leven. Maar datzelfde geloof wat ons laat rusten, is ook een geloof wat ons activeert. Wat ons motiveert om ijverig te zijn in goede werken. Je zou kunnen zeggen, een ware vrucht van het geloof is het verlangen om altijd een zuiver geweten te hebben. En daarom geldt dus voor elke christen, leg je geweten niet het zwijgen op. Het is heel belangrijk, op het moment dat je tegen je geweten ingaat, dan raak je die vrede kwijt. Want daarmee bedroef je de Heilige Geest. Op het moment dat je een zuiver geweten hebt en een zuiver geweten houdt, dan zal die vrede blijven en zal toenemen. Dus je geestelijk welzijn staat of valt met het wel of niet aandachtig luisteren naar je geweten. En op het moment dat je daar slordig mee omgaat, niet luistert naar de alarmsignalen, je geweten negeert en het verkeerde doet, dan verzwak je je geestelijke leven. Paulus zegt in Romeinen 14, het stuk wat we straks gaan lezen, het laatste vers, alles wat niet uit geloof is, dat is zonde. Dat betekent dus, als je niet de innerlijke overtuiging hebt dat iets goed is, als je ergens twijfelt of iets zonde is, dan moet je het niet doen. Want als je het wel doet, dan is dat zonde. Nu is het iets ingewikkelder dan het nu gezegd is. En daarmee wil ik gelijk een basis leggen voor de tweede lezing. Het is namelijk mogelijk dat ons geweten verkeerd gevormd is. Dat ons geweten een moreel oordeel velt wat niet juist is. Dus we kunnen er stellig van overtuigd zijn dat iets goed is, terwijl het volgens God in werkelijkheid zonde is. Dan kan het zijn dat we ons niet schuldig voelen over iets wat we hebben gedaan, terwijl dat we wel schuldig zijn. En een voorbeeld hiervan is Paulus zelf. Paulus was een christenvervolger. En dat is een van de ergste dingen die je kunt doen. De kinderen van God vervolgen. Mensen doden die in de naam van de Heer Jezus geloven. Maar zo beleefde Paulus dat niet. Hij had er ook geen last van. Integendeel, hij dacht dat hij daarmee God een goede dienst aan het bewijzen was. Dus zijn geweten dacht dat het goed was om christenen te vervolgen. In werkelijkheid was het iets verkeerds. Dus Paulus zegt in Handelingen 26, vers 9... Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. Ik dacht het echt. Dus zijn geweten was zodanig verkeerd gevormd dat hij iets deed wat echt verkeerd was, maar hij had er geen last van. Het kan ook andersom. Het kan zijn dat we denken dat iets verkeerd is, dat we denken dat iets zondig is, dat we ergens schuld over voelen, terwijl het in werkelijkheid helemaal geen zonde is. Terwijl het in werkelijkheid helemaal niet is waar we ons schuldig over hoeven te voelen. Misschien gaan we in tegen menselijke regels en menselijke tradities die een hele belangrijke rol hebben gespeeld in onze opvoeding, in onze gewetensvorming, maar die niet in strijd zijn met de geboden van God. En dit maakt duidelijk dat ons geweten niet het absolute uitgangspunt is om te bepalen of iets goed of fout is. Dat is niet ons eigen geweten, dat is God. En er zit wel een lijn tussen ons geweten en God, wat ik net zei over het eindoordeel. Maar we kunnen niet gelijkstellen dat ons geweten hetzelfde is als God. Dus ons geweten heeft niet het laatste woord, dat heeft God. En God heeft zijn wil geopenbaard in de Bijbel. Dus wat wij moeten doen, is ons geweten afstemmen, steeds opnieuw en steeds beter, op het woord van God. We moeten ons geweten eiken. Ik kwam ergens het idee van kalibreren tegen. Dus we moeten zorgen dat ons geweten hetzelfde zegt als de Bijbel. En voor ons allemaal geldt dat dat niet zo is. Ons geweten is allemaal in meer of mindere mate en op verschillende punten afwijkend van het woord van God. En met dat we geestelijk groeien, zal ons geweten steeds meer op één lijn komen te staan met het woord van God. Zolang je denkt dat iets verkeerd is, zolang je innerlijk niet de overtuiging hebt dat iets goed is, dan moet je het niet doen. Luister naar je geweten. Maar het kan zijn dat je op een gegeven moment meer inzicht krijgt, doordat je geestelijk groeit, doordat je de Bijbel beter begrijpt, doordat de Heilige Geest meer licht geeft, dat je tot andere overtuiging komt. Dat je merkt dat je iets dacht wat vroeger, wat je absoluut niet durfde te doen of dacht dat verkeerd was, dat je nu tot het punt bent gekomen dat er niks mis mee is. En dan kan het zijn dat je dus je geweten moet omvormen. Soms is dat niet per se noodzakelijk, omdat het niet verkeerd is dat je iets nalaat. Maar het kan zijn dat het wel nodig is, dat het noodzakelijk is om je geweten te veranderen. En hier wil ik ook een voorbeeld van geven. En dat staat in Handelingen 10 over Petrus. Petrus die was aan het bidden en die kreeg een visioen van een laken. Een laken met reine en onreine dieren. En toen zei God, sta op, slacht en eet. En gelijk gingen alle alarmbellen bij Petrus af. Zijn geweten protesteerde, dit kan niet. Want in het Oude Testament heeft God duidelijk gezegd dat je geen onreine dieren mag eten. En ook geen reine dieren die in contact zijn geweest met onreine dieren. Dit is een immorele opdracht. Maar God zei het. Dus God zegt tegen Petrus, wat God gereinigd heeft, mag u niet onheilig houden. Dus wat moet Petrus nu doen? Moet hij naar zijn geweten blijven luisteren? Of moet hij naar God luisteren? Nou, antwoord spreekt voor zich. Hij moet zijn geweten zwijgen opleggen en doen wat God op dat moment van hem vraagt. En dit is in de praktijk best moeilijk. Om je geweten om te vormen. Om je geweten dingen af te leren of juist iets aan je geweten toe te voegen. En ik ga eindigen met een voorbeeld wat bij mij te boven schoot. Het is niet een heel moreel voorbeeld, maar misschien wel herkenbaar. Mijn ouders hebben mij in de opvoeding geleerd om tegen volwassen mensen en mensen die hoger staan, u te zeggen. Nou, dat is denk ik een goede zaak. Wij leren dat nu ook aan onze dochter. Ik heb een dochter van bijna 3. En die leren wij nu tegen kinderen. Moet je jij zeggen, maar tegen volwassen mensen moet je u zeggen. Nou, van de week begon ze het een beetje te begrijpen. Dus ik vroeg haar, dus wat zeg je tegen de dominee? Wat zei ze? Papa. Ja, geweldig. Ja, was heel leuk. Maar goed, bij mij kwam er een moment dat ik dat af moest leren. Dat ik u zei tegen iemand, en dat was mijn stagepredikant toen ik vicariaat liep, aan het einde van mijn studie. Toen had ik, ja, ik kon bijna niet anders. Mijn stagebegeleider was meer dan 2 keer zo oud als ik. Dat zegt meer over mijn leeftijd dan over zijn leeftijd. Maar ja, ik kon het gewoon niet maken om jij te zeggen tegen hem. Dat voelde gewoon verkeerd. Dus, maar op een gegeven moment zei hij tegen mij, als jij nu geen u gaat zeggen, dan ga jij de stage niet halen. Want we zijn collega's. Ja, dus toen moest ik leren om jij te zeggen. En nou ja, dat proces, dat moeten wij allemaal doormaken als christenen in geestelijke zin. We moeten leren ons geweten te onderwerpen aan het woord van God. En dat is een heel levenslang proces. Dat gaat niet vanzelf. En het is belangrijk dus. Dat is een plicht dat we de Bijbel blijven onderzoeken. En dat we dingen tegenkomen waarvan ons geweten zei dat het goed was, terwijl de Bijbel zegt dat het fout is, dan moeten we ons geweten dat eigen maken. Zodat ons geweten ons wel gaat waarschuwen als we geneigd zijn dat te doen. En andersom, als we dachten dat iets verkeerd was, maar we komen erachter dat het voor God geen probleem is, dan moeten we leren dat ons geweten geen alarm laat afgaan op het moment dat we zoiets gaan doen. Nou, het is een kunst dus om met je eigen geweten om te gaan. En heel belangrijk. En een uitdagende opdracht. Niet minder belangrijk en niet minder uitdagend is de opdracht om goed met het geweten van iemand anders om te gaan. En daar gaan we het in de tweede lezing over hebben. Voor nu, bedankt voor jullie aandacht.
Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.